aan jouw woord.
Nou, daar gaan we dan. Ja, we hebben vanmorgen al heel wat gehoord. En ik dacht, dat wil ik in elk geval ook meemaken. Om alvast wat in de sfeer te komen. En ja, dat hele complex van vragen. Waarom? Toen we vanmorgen dat gedeelte lazen uit Genesis 4 van Kain en Abel, toen moest ik opeens denken, daar staat op een gegeven moment ook de waarom-vraag. Alleen dan is het God die de vraag stelt. Die aan Kain vraagt, waarom is uw panim, uw aangezicht, gevallen? En waarom zijt gij ontstoken? Dus soms komt de vraag waarom van de andere kant. Soms is het niet de mens die de vraag stelt waarom, maar soms is het God die de vraag stelt waarom. Soms is het de mens die roept, ad matai, tot wanneer, tot hoe lang. En soms is het God die vraagt, tot hoe lang. Dus dat op zich geeft al te denken, het is niet alleen blijkbaar ons probleem, het is blijkbaar ook Gods probleem. Terwijl je aan de andere kant natuurlijk kunt zeggen, in de hemel hebben ze geen problemen, daar hebben ze alleen plannen. Dus. Ik wil dan vanmiddag ook maar eens proberen wat terrein te verkennen. Soms misschien in aansluiting op wat we vanmorgen gehoord hebben. We zien wel waar we ergens beginnen. We weten nooit waar we ergens uitkomen. Ik zeg ook altijd, ik houd alleen maar een inleiding. Want een onderwerp afmaken, dat is mij, voor zover ik weet, nog nooit gelukt. Hoewel ik dus inmiddels 40 jaar bezig ben. Dus wat dat betreft weten we niet wat het precies gaat worden. Ik zou het dan heel speciaal, ja, ik kwam van de week een heel fascinerend boek tegen over de almacht van God. En daar wordt ook in het begin gezegd, kijk, eigenlijk kun je dus uitgaan van drie premissen. Je hebt dus punt 1, de premisse God is almachtig. Punt 2, de premisse God is goed. En de derde premisse, er is kwaad in de wereld. En dan wordt dus meestal gezegd, ja, die drie kunnen dus niet tegelijk bestaan. Of God is almachtig, of hij is goed. Maar allebei, dat kan niet. De enige mogelijkheid die dan nog wel overblijft is, als je ervan uitgaat dat God onbegrijpelijk is. Want als je dus het punt loslaat van de begrijpelijkheid, ja, dan kan hij dus almachtig zijn en hij kan ook goed zijn en er kan kwaad bestaan in deze wereld. Want dan moet je dus alleen maar komen tot de conclusie, wij begrijpen het niet. Ja, misschien dat we daar vanmorgen ook enigszins mee geëindigd zijn. Misschien eindigen we daar vanmiddag ook wel mee. Met te zeggen, het is een mysterie. Ja, dat kwaad, waar komt het dan vandaan? Waarom is het er? Waarom is er het lijden? Waarom is er het onschuldig lijden? In feite, al die geloofsbelijdenissen beginnen met, ik geloof in God de Almachtige. En pas in wezen in de laatste decennia is dat wat gaan verschuiven. van de almacht van God naar de onmacht van God. Dat is met name in de nieuwere theologie, Dorothee Sulle enzovoort. Niet meer God boven ons, maar God in ons. Ja, God is God almachtig? Kan hij er wat aan doen? In de middeleeuwen heeft men daar ook over nagedacht. En op een gegeven moment kwam daar de heel intrigerende vraag: als God nu almachtig is, kan hij dan een steen maken die hij zelf niet kan optillen? Dat lijkt een beetje op een soort Bijbelquiz. Iets wat in de sfeer van, ja, laten we nu eens leuk wezen. Ja, heb je ook zin om leuk te zijn? Ja, daar hebben we echt zin in. Laten we het leuk houden. Ja, want als God almachtig is, dan kan hij zo'n steen maken. Maar als God almachtig is, kan hij hem ook optillen. Dus dan sta je schaakmat. Kan hij het nu of kan hij het niet? Tot op een keer, en ik weet nog, maar nu grijp ik een beetje vooruit op mijn onderwerp. Daar kom ik dan straks wel op terug. Ik weet nog, het was op een Bijbelschool in België en toen hadden we het over dit onderwerp. En toen 's middags zaten we aan tafel na de studie en toen zei iemand: ik weet het antwoord. En toen kwam dat antwoord en dat is mij altijd bijgebleven en dat vond ik heel ontroerend. Want dan ontdek je de diepere laag ook in die middeleeuwse kwestie. Want wat is die steen? Die steen, dat is het raadsel van de wereldgeschiedenis. Heel die wereldgeschiedenis, alles wat daar gebeurt. En er is ook een denker geweest, die heeft gezegd, er is één ding dat God niet kan. Hij kan het gebeurde niet ongebeurd maken. Dat is ungeschehene. Ja, hij kan het niet maken tot iets. Dat geschehene kan hij niet maken tot iets ongeschehenes. Iets wat één keer gebeurd is. God kan het niet maken tot iets wat niet gebeurd is. Maar die steen, moet je even voorstellen, die steen, dat is de wereldgeschiedenis. En die steen, ja, die is loodzwaar. En die steen wordt ook steeds zwaarder. Wat dat betreft hebben wij het ongeluk dat we zowat aan het eind van heel die geschiedenis leven. Want wat is er allemaal al niet gepasseerd? Wat is er niet gebeurd? En er komt steeds meer bij en het wordt steeds erger en steeds zwaarder. En misschien is de 20e eeuw wel de zwaarste geweest van allemaal. Auschwitz, Treblinka. Niemand had gedacht dat het ooit zo erg zou worden. En dan heb je daar het raadsel van de wereldgeschiedenis. Die steen is niet te tillen. En toen in die middagpauze, toen zei iemand: ja, dat klopt. God kan die steen niet tillen. Hij kan het alleen samen met de mens. Ik dacht, ja, dat is iets om eindeloos over door te denken. Iets om mee te nemen. Nu zijn we inmiddels sinds die les op die Bijbelschool ook alweer zo'n 15 jaar verder. Misschien zou ik het nu nog weer iets voorzichtiger zeggen. Maar daar zit toch iets in. Er zijn dingen die God niet alleen kan. Die kan hij alleen samen. Of misschien moet ik het zo nuanceren, hij heeft besloten het niet alleen te kunnen. Ja. Ik zeg wel eens, kijk, op een gegeven moment zit daar heel die pijn van de zonde en van het kwaad en van de misère en het schuldeloze lijden. En dan zit je één keer in die trein. En ja, wat doe je dan? Je kunt niet zomaar uit die trein springen. Er zit ook geen noodrem aan. En je kunt misschien door die hele trein lopen van voor naar achter. Die hele trein van de wereldgeschiedenis. En je zegt, waar is de conducteur? Maar de conducteur is er even niet. En de noodrem is er ook even niet. En je zou het liefst die trein tot stilstand willen brengen. Of je zou willen zeggen, laten we nu die trein terugsturen naar het beginstation. Maar die trein die raast maar door. En die trein die gaat maar verder. Non-stop. Als een soort Trans-Europe Express. Een soort Trans-Siberische spoorlijn. En je denkt, we zijn nog lang niet in Vladivostok. En zo gaat die trein van de wereldgeschiedenis door. En dan denk je, was het nou maar de gospel train? The gospel train is coming. Children, get on board. Ah, die Negro spirituals, die hebben dat wel begrepen. En dan denk je, oh mensen, daar zit je nou met z'n allen in die trein. En is er nog redden aan? Of is het enkele reis richting de afgrond? En dan denk ik toch, kijk, God heeft besloten, niet alleen, maar samen. Ja, bij wijze van spreken, als je nou even die Satan neemt. Nou, God had, om zo te zeggen, die Satan in zijn nekvel kunnen pakken. En zeggen, nou zie zo jongen, nou is het afgelopen. Je bent zat. Je hebt nou genoeg onheil gesticht. We kappen ermee en God pakt hem zo in één keer beet en God zegt, en nou, in den Abgrund, zoals dat zo indrukwekkend gezongen wordt. He, dat is dat niet van Beethoven, maar het is Schubert. Nou, in elk geval, dan hoor je dat in den Abgrund. Nou, daar gaan ze dan. En daar gaat die Satan met al zijn trawanten, hup, in één moment. Ja, kijk, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn, misschien heel gemakkelijk. En dan 's morgens, dan maakt God je wakker. En dan zegt God, goedemorgen mens. Ja, goedemorgen God. Het wordt een fijne dag vandaag. Oh ja? Ja, de Satan is er niet meer. Ik heb hem vannacht in de afgrond gemikt. Het is klaar. Over en uit. En het feest gaat beginnen. Oh mensen. En iedereen die wordt wakker en ze beginnen te dansen en te springen. Net als op 5 mei 1945. Oh, dat denk je mensen. Kijk, dat is nou hè. Oh, wat verrukkelijk. Weg is die. Voetsie. En dan zegt God, ja maar zo doen we dat niet. Want via een mens is die Satan erin gekomen, via de mens moet hij er weer uit. Dus dat is principe. Kijk, ik denk dat is dus één van de punten, God heeft ook bepaalde principes. Je zou kunnen zeggen dat zijn een soort eeuwige wetten. En dat zijn als het ware ingebouwde wetten. Dat zijn de wetten van zijn hart, de wetten van de schepping. De wetten ook van het partnerschap. Martin Buber zegt, kijk, die mens die is partner van God, bondgenoot. En dus vanaf dat moment, vanaf dat ogenblik dat God zegt, jij bent mijn partner, vanaf dat moment kan God niet meer zeggen, nu doe ik het buiten jou om. Want dat zou niet sportief zijn. Maar als je het dan wil doen samen met je partner, zoals God, ja, dan duurt het allemaal veel langer. Kijk, je hebt moeders. Op een gegeven moment komt dat kind in de keuken en dat kind zegt: mam, zal ik je helpen? Met afwassen, zal ik je helpen met koken? En dan kun je als moeder zeggen: hoepel alsjeblieft op, ik kan het alleen veel vlugger. Nou, wat is dan het gevolg? Dat moeder snel klaar is en het eten staat op tijd op tafel en het brandt niet aan. En er zit niet te veel zout in en niet te weinig suiker. En het is allemaal perfect van samenstelling en het gaat precies volgens het kookboek. Alleen, als die dochters 18 zijn, dan hebben ze niks geleerd. En ze hebben nog nooit eten gekookt. Ze hebben nog nooit afgewassen. En dan zeg je, ja, dat is pech. En dan zegt God, ja, maar ik wil het samen doen. Nou, en dan als je je kinderen in de keuken haalt, ja, dan duurt het allemaal veel langer. En soms gaat er ook wel eens iets anders dan je bedoeld had. En ja, misschien brandt het wel een keer aan. Of misschien zit je aan tafel en dan denk je, het is niet te pruimen. Eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. En iedereen zit te kauwen met de blik op oneindig. En van, nou ja, zoiets met de gedachte, ook dit gaat voorbij. Dus dan denk je, kijk, dat is dat, ja, partnerschap. Dat God zegt, maar we gaan het samen doen. En we houden dat vol om het samen te doen. En via die eerste Adam kwam de misère in de wereld. Via die laatste Adam gaat de misère uit de wereld. Zie je? Kijk, daarom, hè, dat is dat hele motief van dat laatste stuk van 1 Korinthe 15. Dat van Jezus gezegd wordt, hij is de eschatos Adam. Hij is de laatste Adam. Of de mens van het eindstadium. En hij is tegelijk het hoofd van die nieuwe mensheid. Dat God zegt, nou, nou heb ik er eentje. Die ene nieuwe mens, Jezus de Christus. En via die ene nieuwe mens ga ik uiteindelijk het kwaad uit de wereld helpen. Maar staat er dan, Openbaring 17 vers 14, het lam zal overwinnen. En weet je wat er dan achter staat? En zij die met hem zijn. Ja, kijk, daar heb je het. Het lam zal overwinnen. En zij die met hem zijn. Dus waar is God eigenlijk mee bezig? Met die nieuwe collectieve mens te creëren. Dat is de Christus. Dat is Jezus en de gemeente. Dat is die corporate personality, dat is die corporatieve persoonlijkheid. Die ene nieuwe mens, die eschatos Adam, die mens van het eindstadium. Of die tweede mens. Die deuteros anthropos, die tweede mens. Die eerste mens heeft het niet gekund. En dan zegt God, maar die tweede mens is beter. Die gaat het maken. En met die tweede mens gaat God het winnen. Alleen, ja, dat heeft dus heel wat voeten in de aarde. Dat is dus langs heel wat wegen en omwegen. En dat kost God dus ook heel wat tranen. Want de rabbijnen weten ook heel veel te vertellen over de tranen van God. Kijk, en dat is natuurlijk het wonderlijke als je dan gaat spreken over macht. Ja, God heeft macht. Maar uiteindelijk, ja, en dat is toch ook wel weer heel apart, aan het eind van dit hele boek over almacht, dan op bladzij 508, dan komt die schrijver tot de conclusie en dan zegt hij, het is de macht van de liefde. Ja. Dan denk je, ja, dat is niet slecht als je daar 500 bladzijden voor nodig hebt om dan tot die conclusie te komen en te zeggen, kijk mensen, dat is het dan. Het is de almacht der Liebe, de almacht van de liefde. En dan niet in die zin een liefde die alles kan en dus automatisch ook alles doorzet, want dat is geen liefde meer, dat is dwang. Dat is overweldigen. Ja, liefde kun je niet afdwingen. Dat kun je niet even forceren. Nee, op het moment dat je het gaat afdwingen is het geen liefde meer. Als een vader tegen zijn kind zegt, hou jij van papa? Antwoord. Ja of ja? Nou, dan zeg je, ja, dan kun je de tent wel sluiten. He, dat is soms ook de tragiek. He, ik ken een man. En die zegt, ja, ik zie mijn oudste dochter nooit. En toen had hij gezegd, ja, tegen zijn jongste dochter, vraag eens of ze me belt. En ze hoeft alleen maar een paar woordjes te zeggen, papa, ik hou van jou. Alleen het werkt niet. En dan zeg je, ja, je kunt het niet afdwingen. Want dan zou het geweld zijn. Dus bij die ervaring van Gods liefde, daar hoort ook de onmacht en het lijden. Niet de almacht bepaalt het liefdesbegrip, maar de liefde bepaalt het almachtsbegrip. En kwalificeert het op die manier volkomen nieuw. En dat houdt onder andere in dat die almacht van de liefde zich niet voltrekt pompeus en glorieus, met vliegende vaandel en slaande trom. Zo van, nou, daar komt de liefde aan, daar komt de almacht aan. Maar een verborgen in de geschiedenissen van alle dag. Ja, misschien is dat ook wel een van de specialiteiten van God. Dat hij vaak werkt en dat hij zijn naam er niet onder zet. En bijna elke schilder zet onderaan het schilderij zijn naam. Rembrandt, Karel Appel, he, onder elk schilderij, daar staat wel een naam, onder elk gedicht staat wel een naam. He, je kent natuurlijk wel dat grapje van Goethe, he. Die zette onder elk gedicht goed, hè? Ja, nou, maar weet je wat God doet? Heel vaak, ja, dan is daar een of ander prachtig werk van hem, een of ander schitterend kunstwerk, meesterwerk, maar er staat geen naam onder. God zet er niet onder. Dit heb ik gemaakt, God. Nee, God zegt, dat mag je zelf ontdekken. Het lijkt wel alsof hij bij voorkeur anoniem werkt. Naamloos. In het verborgene. En en dan heeft God dus ook zijn tranen. Israël heeft 10 ballingschappen. En dan denk je, ja, dat is nou het uitverkoren volk. Het volk waarin de eeuwige heel speciaal zijn liefde heeft geïnvesteerd. En uitgerekend dat volk. Er zijn ook wel Joodse mensen geweest die gezegd hebben, God mogen we iets minder uitverkoren zijn. Iets minder is ook goed. Maar uitgerekend dat volk heeft een lijdensweg, 10 ballingschappen. Maar dan zegt het oude verhaal, maar weet je, de eerste ballingschap was in Egypte. En wat doet God dan? Dan staat er zo mooi in Genesis 46, ik zal afdalen naar Egypte, zegt de Heer. Weet je wat God dan doet? Ook afdalen naar Egypte. Dus dat is een van die basisprincipes. God gaat mee de ballingschap in. Dat is de macht van zijn liefde. Misschien leidt God dan wel het meest. Misschien leidt God wel meer dan de mensen. Stel je voor dat je al het leed zou zien en zou overzien. Wij zien meestal maar een stukje. En we voelen het soms pas als het heel dichtbij komt. Er zijn ook Joodse uitleggers die zeggen, Job begon pas te piepen toen het hem zelf raakte. Dan gaat hij vragen stellen. Maar daarvoor was het ook al lijden in de wereld en dan hoor je hem niet. Job, waarom heb je toen geen vragen gesteld? Noach, hij stelde nooit vragen. Hij was maar aan het timmeren aan die ark. Nog een plank, nog een plank. Ja, en maar timmeren. Maar je leest nergens dat Noach gezegd heeft, God, waarom? Waarom gaat straks deze hele schepping onder in het water? God, waarom doet u dat? En men stelt vaak pas vragen als het heel dichtbij komt. Als je zelf de pijn voelt of als je zelf het leed ervaart. Maar God zegt, ik ga mee naar Egypte, ik zal afdalen. En later als het volk Israël, die 10 stammen worden weggevoerd naar Assur, God zegt, ik ga mee. En er staat zo'n prachtige tekst in Jesaja 43 vers 14. Ik werd weggevoerd, zegt de Eeuwige, om uwentwil. Ik werd gedeporteerd. Ja, God zegt, ik werd weggevoerd ter wille van mijn mensen. En dan zie je die ballingen gaan, net als in Anatevka, weet je wel. Hè? En dan zie je ze daar, al die Joodse mensen, en ze pakken hun koffer. Waar moeten we heen? Ja, dat zoek je maar uit. En even later, de engelen heel verbaasd. Heere God, wat doet u nou? Ja, zegt God, ik pak ook mijn koffer. Waar moet u heen dan? Ik moet met mijn mensen mee. En God gaat ook in ballingschap. En hij gaat ook naar de stromen van Babylon en hij laat zich wegvoeren ter wille van zijn mensen. En God heeft het verdriet en hij heeft het leed en de Joodse overlevering zegt dat God huilt bij dag en bij nacht. Staat in Jeremia. De mensen huilen overdag. En God zegt, ik huil 's nachts. Als jullie slapen, zal ik huilen. Dag en nacht zal ik bewenen de geslagenen van de dochter mijns volks. Dan zeggen de rabbijnen, dat moet wel op God slaan, want niemand kan dag en nacht huilen. Dat kan geen mens. Kan alleen van God gezegd worden. God heeft zijn tranen, de tranen van God. Ieder lijden heeft zijn grenzen. Hoe ver een mens kan gaan, maar de tranen van de kleine mensen zijn dieper dan de oceaan. Elie Wiesel vertelt, er is een oud Joods verhaal dat toen het volk in ballingschap werd gevoerd, toen huilde God 2 tranen. En die 2 tranen vielen in de oceaan. En het geluid van die 2 tranen ging van het ene uiterste des hemels tot het andere. Kun je het je voorstellen? Heb je wel eens een traan horen vallen in de zee? Dan denk je, nou dat hoort niemand. Maar die 2 tranen van God, die vielen in de oceaan. En hun geluid werd gehoord van het ene uiterste tot het andere uiterste. En zegt Elie Wiesel in zijn levensverhaal. Nu, na de Holocaust, na de Shoah, hoeveel tranen heeft God nu gehuild? Tranen die zijn gevallen in de oceaan van de wereldgeschiedenis, maar hebben wij het gehoord? Want dan is de diepste vraag dus eigenlijk niet waar was God, maar waar was de mens? Wat Bonhoeffer gezegd heeft, toen hij in de gevangenis zat, omdat hij een aanslag had gepleegd op Hitler, eind 1944. En zijn verloofde heeft hem nog een trui gebracht. En toen heeft Bonhoeffer gezegd, weet je waar het nou om gaat, om die mensen, ze staan bij God in zijn lijden. Ze staan bij God in zijn lijden. Ja, het lijden van God. Waar gaat hij doorheen? Wat maakt hij door? God als de moeder, die zit bij het bed van dat kind dat niet kan slapen. Of dat kind dat ligt te eilen in de koorts. En die moeder die de wacht houdt. Moeder waakt over je. En dan denk je, kijk, dan, waar is de mens? Waar is God? Kijk, dat verhaal van de dichter Leivik. Dat is een typisch Joods antwoord op de vraag van als God liefde is. De dichter Leivik. Het was in 1957. Maakte een reis naar Jeruzalem. En daar in Jeruzalem waren ze vrienden en ze lieten hem alles zien. Ze lieten hem ook zien Yad Vashem, de herdenking van al die mensen die gevallen zijn, vergast, kwijtgemaakt. De dichter Leivik kreeg dat hele Jeruzalem te zien en toen was het einde van zijn bezoek aangebroken. En hij zou weer terugkeren naar Europa. En toen zeiden zijn vrienden, heb je nog een boodschap voor ons? Vertel ons nog iets voordat je weggaat. Geef ons iets mee. En Leivik stond daar op de muur en hij zei, ik zou je een verhaal vertellen. Ik was een kind, ik was een jochie, misschien 8 jaar. En toen zat ik op de Joodse school, op de yeshiva. En de rebbe vertelde over Abraham, die zijn zoon Isaac op het altaar ging leggen. En die engel die dan op het laatste moment vanuit de hemel roept, Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. Geen kwaad. Daar heb je het kwaad. En net op tijd ging het niet door. Na de les, zegt Leivik, ging ik als jochie van 8 jaar naar de rebbe, want ik was bang. Mooi opletten hoe een kind reageert op zo'n verhaal. Hij zegt, ik was bang en ik zei tegen de rebbe, en als die engel nou te laat gekomen was, stel je voor, Abraham die daar staat met dat mes in zijn hand, boven zijn zoon Yitzchak, en stel je voor, 1 minuut te laat. Seconde te laat. Hij zegt, de rebbe keek mij aan en zei, jongen, onthoud 1 ding. De engel komt nooit te laat. De engel komt nooit te laat. Die hebben een timing perfect. Ze hebben geen horloge. Maar ze hebben perfecte tijd. De engel komt nooit te laat. En Leivik zegt, nu staan we hier, 1957, en we weten nu dat de engel 6 miljoen keer te laat gekomen is. En toen keek hij zijn vrienden aan en hij zegt, onthoud 1 ding. En dat is een typisch Joods antwoord. De engel mag te laat komen, maar de mens De mens, hij mag niet te laat komen. Dat is dat partnerschap. Ja, wonderlijk, daar spreekt toch ook iets uit van een zekere mildheid. Haast heel royaal. Engelen mogen te laat komen, dat mag. Maar mensen niet. Waarom het lijden? En waar gaat God doorheen? Al die tranen. En het gevolg is dus ook, kijk, en dat is dat waarom, hè, dat God in feite in de zichtbare wereld alles tegen heeft. Ik moest denken aan een uitspraak van Tom Naastepad, die zegt in een gebed: Gij die het langst uw nederlaag verduurt. God verduurt zijn nederlaag. Heeft hij dan een nederlaag? Ja, voor het oog wel. Want voor het oog is hij de verliezer. En pak de krant maar. Pak al die verslagen maar, de dagboeken uit de concentratiekampen. Van Jankel Wiernekke, noem ze maar op, en Salman Gradovski. Dan zeg je ja. Nederlaag. God verduurt zijn nederlaag. En hij verdedigt zich niet. God gaat niet met de vuist op tafel slaan en zeggen, ja, maar ik win wel hoor. Nee, God verduurt het dat ze hem belachen en bespotten en dat ze zeggen, zie je wel, hij kan het niet. God wacht, ja, net zo lang tot de goden zwijgen. En als de goden zwijgen, dan zegt God, nou, ik wil ook nog wat zeggen. En ja, dat is dus dat wonderlijke verhaal van heel die wereldgeschiedenis. En de rabbijnen hebben daar ook mee geworsteld. En ze hebben gezegd, ja, hoe is dat nu vanaf de schepping? Er is een opvatting, om maar eens even een paar gedachten daarover te geven. Eén opvatting zegt, kijk, toen God ging scheppen, dat is de gedachte van Isaac van Luria uit de 12e eeuw. En die zegt, kijk, die Isaac van Luria, die zei, toen God ging scheppen, toen heeft hij zich teruggetrokken. De tsimtsum. Hij heeft als het ware een stapje terug gedaan. Want eerst, wat was er eerst? Nou, toen was er alleen maar God. Alleen maar God. Je kon nergens gaan, er was alleen maar God. Niets anders. Er was niets buiten hem. Hij was in stilte ongebroken. En onweersproken, zegt een lied. Helemaal alleen, solitair, was niets anders dan hij. Dus om te kunnen scheppen, moest God wel een stapje terug doen. Om ruimte te maken voor zijn schepselen. Dus scheppen is een beetje teruggaan. Nee, maar dat doe je als goede onderwijzer toch ook. Dan geef je ruimte aan die kinderen. En stel je voor dat je als docent, ja, dat is natuurlijk wel de ouderwetse manier van lesgeven, dat doe ik nou ook, dan neem ik het hele uur in beslag. En om het met een oude tekst te zeggen, en er was niemand die een snavel open deed of piepte. Nou, dus, dan zeg je, kijk, dan wou je ook nog wat zeggen? Ik krijg geen kans. Nou, dan kun je als onderwijzer zo het hele uur vullen. En die kinderen die zitten allemaal aan hun bank genageld, ademloos te luisteren. En ze geven geen kick. En dan komen die kinderen thuis en dan zegt vader of moeder, en hoe was het op school? Mooi. Heb je ook nog wat gedaan? Nee, de meester deed alles. Nou, dan zeg je, ja, is dat het dan? Maar dus scheppen is, stapje terug doen, dan zeg je, ja, ik trek me een beetje terug, zegt God. Dan kun je ook wat. En dan komt er dus speelruimte, dan komt daar dus een bepaalde lege ruimte, daar komt een bepaald vacuüm. En dan, ja, alleen daar zit natuurlijk inderdaad dat risico in, vandaar dat dus ook wat we vanmorgen al even gehoord hebben. De Joodse denker André Neher, die zegt dat ook heel indrukwekkend. Hij zegt, toen God die mens ging scheppen, toen was dat een onvoorstelbaar risico. Daarmee bracht God in het heelal een element van radicale onzekerheid. Ja, maar je weet nooit wat ze gaan doen, die mensen. Dat is net als wanneer je een kind mag voortbrengen als vader en moeder. Ja. En dan ga je dat kind ook nog leren lopen. Nou, dan kan die weglopen. Dan ga je dat kind ook nog leren praten. Nou, dan kan die je tegenspreken. Mensen, wat bouw je een risico's in? En toch, alle ouders doen het. En dan denk je, kijk, daar heb je het. En dan voel je, daar is dat risico in de schepping. Dat ligt dus besloten in die macht der liefde. En vandaar dat Neher ook, die zegt ook vanuit het Joodse denken, hier zegt hij dat ook, het risico van de verantwoordelijkheid, het voorwaardelijke in de schepping. Want hij zegt, ja, in het Joodse denken, une insécurité radicale, een radicale onzekerheid. En de rabbijnen die hebben daar zelfs nog een gedachte over. Die zeggen, God had al een heel aantal werelden geschapen. 26. En dan elke keer zegt God, nee, deze is het ook niet. En dan op de brokstukken van al die scheppingen maakt God deze schepping. En als deze schepping daar dan staat, dan zegt God, ik hoop dat het niet houdt. Ja, als deze het nu maar houdt. Want die mens, ja, Abraham Heschel zegt, God heeft de mens nodig. Daar is een heimwee van weerskanten. De mens heeft God nodig, maar God heeft ook die mens nodig. Want hij wil het niet alleen doen. Had God de wereld kunnen scheppen? Zodat hij alleen maar precies zou gaan in het spoor, in de rails. En dan blijft hij daar precies in die koers voortgaan. Nee, daar is dat risico, de verantwoordelijkheid. En ja, hij zegt dan ook, dan heb je dus de schepper en het schepsel. En dan is daar dat verbond. Verbond, beriet. Dat begint met een beet, daar heb je al de twee in. De alef is de één, de beet is de twee. God en mens. En dan komt het aan op de samenwerking. En dan komt de geschiedenis. Samenwerking. En zegt hij dan, dat is het belangrijkste en het meest miskende aspect van het verbond. Dat verbond beperkt tegelijk de macht van de mens en de macht van God. Kijk, en dat de macht van de mens beperkt is, dat weten we dan wel. Maar de beperking van de macht van God. Er wordt zo gauw gesproken over almacht. Maar de oppervlakkige, vulgaire terminologie, almachtig, dat klopt niet. Want, zegt hij dan, en dat is dan denk ik een heel fundamentele stelling, God is het wezen dat accepteert zijn macht te beperken. En dan krijg je de improvisatie. Dus dat is eigenlijk de Joodse gedachte. Hoewel er dus binnen het Jodendom. Nou ja, binnen. Die hebben ze er wel uitgegooid. Binnen het Jodendom, ja, ja. Alleen hij mocht er niet in. Hij moest eruit. Spinoza. Spinoza was ook een Jood. Maar die hebben ze wel uit de synagoge gegooid. Maar Spinoza zei, alles is in God. Ergens denk ik, soms dat is ook een grandioze visie. Dan is dus alles gedetermineerd. Dan ligt het allemaal vast. Dan heb je ook niks te piepen en te klagen. Want het is allemaal één kosmisch geheel. Daar zit iets heel moois in. Van de Berg van IJzega zegt ergens, elke filosoof wordt ten diepste spinozist. Dus als je echt wil denken, moet je spinozist worden. Daar zit iets heel moois in. Dat je zegt, het ligt allemaal besloten in God. In een bepaalde zin denk ik, dat is ook nog zo. Alleen ik denk op twee sporen, dat is het lastige. Dus als je mij vraagt, hoe zie jij het nou, dan zeg ik, ik denk op twee sporen. Dus in mijn ene spoor ben ik spinozist en dan zeg ik, nou, het is alles besloten in God. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. Hij brengt uiteindelijk alle dingen tot zijn doel. Aan de andere kant denk ik, ja, daar is ook heel veel wat God helemaal niet bedoeld heeft. Kijk, en dat is die improvisatie. Maar dat is dan, geloof ik ook, het grandioze van deze God. Dat hij ook al datgene wat door hem niet bedoeld en niet gepland is. Dat God zegt, ik kan er wel iets van maken. Ik kan het op de een of andere manier inpassen in mijn raad. Ik heb eens een keer gehoord van een muzikus. Die moest spelen samen met een leerling. En de een op de piano geloof ik en de ander op de cello, zoiets. En ze zouden dus samen een concert geven. Nou, die leerling die maakte af en toe nog eens een fout. Maar die leermeester wist zo te improviseren dat ook de fouten van die leerling toch prachtig klonken in het geheel. En de mensen in de zaal, in de schouwburg, die hadden niet in de gaten dat er iets fout ging. Dan denk ik, kijk, dat is het nou, hè? Dat is de meester. Dus ik denk, kijk, dat is God, hè. God is op de een of andere manier de meester die uiteindelijk ook alle deviaties, alle afwijkingen, alle mankementen, alle manco's inpast in zijn volmaakt patroon. En dat is niet goedkoop. Dat heeft hem zelf ook alles gekost. Daar heeft hij ook zelf de prijs voor betaald. Daarvoor is hij ook gegaan tot het uiterste. Ook tot in de buitenste nacht. Want ik moest denken aan een prachtig lied van William Cooper. William Cooper, dat was een Engelse zanger. En die was vaak ook heel depressief, heel melancholiek. En er waren tijden in zijn leven dat hij het helemaal niet meer zag zitten. En zijn enige troost, dat waren dan nog de drie katten die hij had. En dan zat hij eigenlijk opgesloten in zijn huis. En dan soms, dan brak het opeens weer door en dan kon hij een prachtig lied maken. En hij heeft ook zo'n schitterend lied gemaakt dat begint met God moves in a mysterious way. God gaat zijn ongekende gang. Vol donkere majesteit, die in de zee zijn voetstap plant en op de wolken rijdt. Ik denk, er zijn dingen die kun je op een gegeven moment niet in een dogma vatten, die kun je alleen zingen. God gaat zijn ongekende gang. Zoudt gij verstaan waar hij u leidt? De knop is bitter, is begin. De bloem is mooi en puur. En dan zeg je, ja, er zijn soms zoveel raadselen. Dat je zegt, nou, je kunt er helemaal niets van begrijpen. En natuurlijk moet je oppassen dat je dat dan niet te gauw gaat dichtpleisteren met een aantal mooie, vrome woorden. En dat je zegt, ja, kijk broeder, zuster, u moet maar zo denken, God zal er wel een bedoeling mee hebben. Dan denk je, ja, dat is te vlot. Dan zou je inderdaad met die Joodse vrouw Maartje van Tijn zeggen, ik weiger getroost te worden. Ze heeft een prachtig boek geschreven, Gekweld door het kwaad. Met als ondertitel voor hen die weigeren zich te laten troosten, net als Rachel. En soms mag je troost ook weigeren. Je hoeft niet alle troost maar te accepteren. Dat je zegt, oh, komt u mij troosten? Oh, wat fijn, daar zat ik nou net op te wachten. Maar dan denk je, oh mensen, soms dan valt die troost helemaal verkeerd. En dan komt het helemaal niet over. En trouwens, in het Hebreeuwse denken is het hetzelfde woord, negama. Dat betekent troost en verdriet. In ons westerse denken zijn dat twee aparte dingen. Of je hebt troost of je hebt verdriet. Maar in het Hebreeuwse denken is dat één. Je hebt troost in je verdriet. En het is er allebei. Het is er allebei tegelijk. Dat woord negama betekent eigenlijk zoiets als heftig ademen. Dat is iets als een soort diepe emotie, een verzuchting. En kijk, dus dan zie je dat een mens daar doorheen gaat. En dat je dan soms, net als William Cooper, en dan zegt hij aan het eind, dat is toch ook heel bijzonder in de laatste regels van dat lied, God zelf vertaalt de duisternis in eindelijk eeuwig licht. En ik denk dat is een van de unieke dingen die God kan. Hij kan duisternis vertalen. Kun je het vertalen? Nou, soms kun je het helemaal niet vertalen. Dan heb je een tekst voor je en dan zeg je, nou, ik zou niet weten wat ik ervan moet maken. Er zijn woorden van de Etrusken en niemand weet wat het betekent, want die taal die is er niet meer. En dan zeg je, ja, nou heb je daar die woorden, maar je maakt er niks van. En zo kan het ook zijn dat je soms de woorden hebt van je leven en dat je zegt, nou, ik kan er geen zin van berouwen. Ik kan er ook geen zin in vinden. Het zijn alleen maar spreuken, raadselspreuken. En dan zegt God, geef nou die woorden van je leven eens in mijn hand. Misschien kan ik het vertalen voor je. En vertalen, dat is eigenlijk overzetten. Overzetten naar de overkant, naar die overkanttaal. En dan zegt God, dan zal ik die woorden van je leven vertalen. En ik zal de duisternis vertalen in licht. In de oorspronkelijke tekst van dat lied van William Cooper staat zo mooi, God is his own interpreter. God is zijn eigen tolk. Ja. Ik heb wel eens een keer een samenkomst meegemaakt. En dan stonden er daar op het podium drie naast elkaar. Want daar stond een Fin. Ik weet nog, het was in 1978 in Den Haag. Daar stond een Finse prediker en die werd eerst vertaald in het Engels, want er was niemand die hem rechtstreeks kon vertalen. En toen van het Engels werd het dan weer vertaald in het Nederlands. Dus je hoorde alles drie keer en elke keer wou die Fin alweer beginnen en dan tikte ze op zijn schouder, nee, nummer drie moet nog. Nou, die was dus niet zijn eigen tolk. Die had er twee naast zich. En dan denk je, nou gaat God vertalen. En weet je hoeveel er dan op het podium staan? Dan staat er maar één. Dan staat er alleen God. Want God zegt, ik vertaal zelf. Ik vertaal mijn eigen tekst. His own interpreter. God zegt, ik zal het zelf wel vertalen. Wat geen mens kan rijmen. Henk Veldkamp heeft een boekje geschreven, het leven rijmt niet. En dat is het vaak. En dan denk je, oh mensen, dat is het dan. Het rijmt niet, het klopt niet en je kunt het niet vertalen. En God zegt, ik zal het vertalen. Ik zal de duisternis overzetten in licht. En ja, dat is dan het wonderlijke. Ik moest nog denken in dat verband. Er is een naam van God die in de Bijbel meestal vertaald wordt met de Almachtige. Genesis 17 vers 1. Dan staat er dat God zegt tot Abraham, op dat moment nog net Abraham, ik ben God de Almachtige, El Shaddai. En dat El Shaddai, toen later kwamen de Griekse Joden in Alexandrië, en die zeiden, hoe gaan we dat Shaddai nu vertalen? Want de meeste vertalingen zeggen de Almachtige. En toen hebben ze het in het Grieks vertaald met Pantokrator. En zo is het terechtgekomen in de loop van de kerkgeschiedenis. En vooral in de Russisch-Orthodoxe kerk in Constantinopel, Byzantium. Daar had je dan die afbeeldingen van Christus als de Pantokrator, de Albeheerser. Oh, die kan alles. Oh, die heeft alle macht en die kan het al beheersen. En vanuit het Grieks Pantokrator is het dan in het Latijn gekomen omnipotens. En zo hebben dus veel vertalingen gezegd, het is de Almachtige. Nu dat woord Shaddai, daar zijn heel veel verklaringen van. Maar een van de, denk ik, diepste uitleggingen, dat Shaddai, dat zeggen de rabbijnen, Almachtig. Nou, het gaat eigenlijk veel mooier en het is veel dieper. Dat betekent She Omer Dai. Die zegt genoeg. God zegt ook wel eens genoeg. En dan ziet hij die mens, daar in de ballingschap, die mens daar in de pijn, in de misère. En hij zegt, mijn kind, nu is het genoeg. Je hebt genoeg gestreden, je hebt genoeg doorgemaakt, tot hiertoe. Dat is de God die bij de schepping op een gegeven moment ook zegt, She Omer Dai, hij zegt, het is genoeg. Ik ga niet eindeloos door met scheppen als een soort fanaticus die zegt nooit genoeg. In Spreuken 30 staat, er zijn vier die zeggen nooit genoeg. Maar God zegt ook wel eens een keer, nou, zo is het goed geweest. En het was avond en het was morgen. 6 dagen en dan die 7e dag. En God zegt, het is genoeg geweest. Pauze. Voel je? Dat is net als in de psalmen, dan staat er af en toe dat Sela, even pauze. Dia psalma, zegt de Septuagint dan, tussenspel. Even ademhalen. En hij heeft gerust en adem geschept. En voel je, zo is God ook dat Shaddai. En toen hebben ze het dus vertaald met Pantokrator. En dat woord, dat speelt ook een belangrijke rol in het boek Openbaring. Want dan staat er bijvoorbeeld in Openbaring 1 vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben God de Almachtige. Daar staat dus dat woord Pantokrator. Staat een stuk of wat keren in het laatste Bijbelboek. Maar, nu is er iemand geweest. En meneer Hildebrecht Hommel, en die heeft dat woord Pantokrator onderzocht, en die zegt, ja, maar weet je, dat woord kratijn dat daarin zit, dat wordt meestal vertaald met beheersen, dus degene die alles beheerst, maar oorspronkelijk in het oude Grieks, kan dat ook betekenen onderhouden of bewaren. Dus het is niet alleen maar degene die alles beheerst, maar het is degene die alles bewaart en onderhoudt. Dus daar zit veel meer iets in van een dragende grond, van voorzienigheid, van zorgzaamheid. Ook iets van tederheid. Voel je? Dus daar zit nog een heel andere dimensie in. En het is goed om je dat ook weer eens even bewust te worden. Albeheerser. Albewaarder. De alonderhouder. Die uiteindelijk alle dingen, alle mensen leidt tot zijn, met een hoofdletter, doel. Voel je? En die nooit iets kwijtraakt. God raakt nooit iets kwijt. Hij is een expert in het zoeken en hij is een expert in het vinden. En hij gaat net zo lang door totdat het laatste deeltje van de kosmos teruggevonden is. Ja, net als die herder die doorgaat totdat het 100ste lammetje is gevonden. Die niet zegt, oh, de meerderheid is binnen. We sluiten de schaapskooi. Maar die zegt, maar ik ga door. Want dat is mijn wezen. Mijn wezen is, en daarom staat er dan zo mooi in Psalm 32, daarom bidden iedere vrome tot u in vindend tijd. Dat hebben ze in de latere vertaling allemaal wegvertaald, maar daar staat zo mooi, vindend tijd. Oh, wij leven in vindend tijd. Dat is de tijd waarin jij God vindt, maar dat is nog veel meer, dat is de tijd waarin God jou vindt. En God gaat net zo lang door met vinden, totdat hij alles teruggevonden heeft. Desnoods tot in de diepte van het stof. In de onderste delen, de katotera tes ges, zegt Efeze 4, de onderste delen der aarde. Maar God zegt, vinden zal ik ze. Ja, dus dat is dan de overmacht van de liefde. Wat Overbos zo mooi zegt. Hij zegt, wij geloven niet in een evenwicht tussen goed en kwaad. Maar wij geloven in het overwicht van het goede. Dus ja, even pauzeren. Dit was even de inleiding. Want ik wou eigenlijk ook nog even straks iets zeggen over Job. Daar wou ik het vanmiddag over hebben. En dit was dus om bij Job te komen. Dus
ik stel voor dat we dan weer een bakje koffie gaan halen en weer terugkomen.
Ja, ja, dus rennen naar de kantine. Nee, dat zit er niet in, maar dat voegen de rabbijnen erin. Okay. Het is dus eigenlijk Shaddai.
Ik zat eraan te denken, maar ja, ik zie het er niet in zitten.
Dus. Nee, dat klopt, het zit er niet in. Maar dat staat dus eigenlijk tussen haakjes erin, want het is dus Shaddai. Dus eigenlijk die genoeg.
Asher is welke of die?
Hè? Ja, Shaddai is een verkorte vorm van Asher. Dus, maar inderdaad, daar heb je gelijk in dat Omea dat... staat er niet in. Nee, dus dat klopt.
De ballenschap is weer gevonden, volgens mij.
Nou, oké, okay, dan nou, nog tegen 3 uur stoppen, hè?
Ja hoor, geen alarm. Ik heb deze nagevraagd, er gaat geen alarm
bij. Oh, geen alarm. Oh. Dus,
excuses als de schapen zich een beetje omgejaagd met schapen. Maar dat moet maar eventjes
dan. Ja, daar is ook niks aan te doen. Nee. Dat, Ja, wij gaan nog een enkel woordje. Ja. Nog enkele laatste kanttekeningen bij dit thema van vandaag. Als je het hebt over die vraag, als God liefde is, en als je met elkaar nadenkt over het waarom, dan kun je in feite niet om Job heen. Nu, vanmiddag maar een enkele gedachte wat betreft Job. De naam alleen al, Job, is heel typerend. Job, op zijn Hebreeuws, Eyov. Dat betekent eigenlijk degene die een vijand heeft. Eyov. In het Hebreeuws vijand, Ojev. Dus Eyov is eigenlijk der befeindete. De vijandig bejegende. De naam zegt al heel veel. De tweede verklaring die gegeven wordt van de naam Job is dat je het leest als Iav. Iav. En dan is het een vraag. Waar is vader? En dan is het ook een heel diepgaande vraag die daar in dat Bijbelboek tot ons komt. Want daar gaat het ten diepste om. Waar is vader? Als je Job daar ziet staan, dan is zijn hele wezen in feite die vraag. Vader, waar bent u? Want als het erop aankomt, gaat het in het hele boek Job om het godsbeeld. En ik denk, rondom die vragen van deze dag draait alles om dat punt, hoe is je godsbeeld? Want juist in het lijden gaat je godsbeeld helder worden of het gaat in elkaar storten. Ik moet denken aan wat Bartolt van Ginkel ergens vertelt. Het was in 1945 in Katwijk. En daar kwamen allemaal mannen terug uit de oorlog. En nou, die waren dus helemaal vermagerd en fel overbeen. Konden nauwelijks nog lopen. En zo strompelden ze daar door de straten van Katwijk aan Zee. En daar stond een predikant met een ouderling. En die ouderling die keek naar al die wandelende geraamten. En die zei tegen zijn predikant, als ik deze mensen hier zie, dan bekruipt mij de gedachte, o God, is er wel een God? Waarop die dominee antwoordde, maar jongen, als God met ons in het gericht zou gaan, dan moesten we er allemaal zo bij lopen. En dan voel je ergens, Bartolt van Ginkel zegt dan, die vraag en dat antwoord zaten in een heel ander taalveld. Die ouderling vroeg in feite vanuit de vraag naar het lijden, naar het raadsel. En die dominee antwoordde vanuit de dogmatiek van, nou, we hebben nergens recht op en we zijn allemaal zondaars. En als God het zou willen, dan zouden we allemaal zo moeten zijn. En dan bij Job kom je toch op een heel centraal punt. Dat is ook een kernwoord in het boek Job, dat is het woord genaam. En dat woord genaam, dat betekent grondeloos. Het staat een stuk of drie keer in het boek Job. Dat Job zegt, u vervolgt mij zonder oorzaak, grondeloos. Dus daar heb je het grondeloze lijden. Kijk, en dan kom je dus op het punt. Wat is nou de kernproblematiek bij Job? Dat is het lijden van de tzaddik, van de rechtvaardige. Want die vrienden, moet je maar opletten, die vrienden doen alles om op de een of andere manier een oorzaak te zoeken. Job, kijk, dat jij nou zo in de puree zit. Nothing comes from nothing. Niets komt zomaar uit niets. Je hebt vast wat gedaan. Job, kom dan maar naar voren. En beleid je zonde. En dan zullen wij met je bidden. En oh broeder, dan gaat de zon weer schijnen in uw leven. Oh, dat hou je niet voor mogelijk. Job, kom nou maar. Net als die man jaren geleden in een gemeente. Ik zie hem nog zitten achter het orgel. Hij kon prachtig orgel spelen. Had een chronische ziekte. En toen kwamen de mensen bij hem in het ziekenhuis en die zeiden, als je nou alles opruimt tussen de Heer en jou, dan zal hij je genezen. Denk je, ja, ja. Als je alles opruimt, nou. Maar het schuldeloze lijden. Ja, Job, waarom lijdt hij? Wat heeft hij verkeerd gedaan? En dan kom je op het punt, en dat is dan, want dat eerste hoofdstuk van Job, en dat tweede hoofdstuk, daar heb je eigenlijk een verhaal in twee etages. Je hebt de benedenverdieping, daar zit Job, met zijn vrouw en zijn kinderen. En de bovenverdieping, daar heb je dat gesprek tussen God en de engelen en de Satan. Twee etages. En die Satan, want Satan betekent hinderaar. Maar dan moet je eens opletten, dan staat er dat God de Satan ter verantwoording roept. Ik zeg altijd, God gaat niet een gesprek aan. God gaat geen dialoog houden met de Satan, maar God roept hem op het matje. Waar kom je vandaan? En de Satan zegt, ik kom van een zwerftocht over de aarde. Maar er staat eigenlijk een inspectietocht. Hij zegt, ik heb inspectie gehouden op aarde. Ik ben overal geweest. Net zoals er van de eeuwige staat in 2 Kronieken 16 vers 9. De ogen des Heren doorlopen de ganse aarde. Zo zegt Satan, dat doe ik ook. Ik doorloop ook de ganse aarde. Alleen is mijn doel een beetje anders. Maar de ogen des Heren doorkruisen de ganse aarde om krachtig bij te staan. Wie er hard naar hem uitgaat. Maar de Satan doorkruist de aarde en dan zegt God, heb je ook, en letterlijk vertaald, je hart gezet op mijn knecht Job. Dus God haalt Job naar voren. Waarom dan? Omdat Job de rechtvaardige is. Er staat van hem, hij is tamwe yashar, hij is eenvoudig en rechtuit, Godvrezend en wijkend van het kwaad. Vier kwaliteiten. En God zegt tegen de Satan, je moet Job gezien hebben. Want Job is mijn knecht. Niemand kan om Job heen, zegt God. Dus wat gebeurt er dan? Job is de rechtvaardige, de tzaddik. En dan komt daar de confrontatie. Job wordt het middelpunt. Maar ook Job wordt het mikpunt. Dus je zou erboven kunnen zetten de mens als middelpunt en de mens als mikpunt. Maar dus ook waarom lijdt de rechtvaardige? Omdat er een strijd aan de gang is tussen God en de Satan. Daar is als het ware, je zou kunnen zeggen, een geding. Een rechtsgeding. En de inzet is er een rechtvaardige op aarde? Dus dat is niet dat God zegt, nou ja, nou zegt God tegen de Satan, ik laat wel iets toe. Er wordt zo gauw gesproken over toelaten. Ik zeg altijd toelaten, dat past niet. Althans in mijn theologie. Ik probeer daar al jarenlang over te denken, maar ik zeg altijd, want vroeger dan hadden ze dat in de dogmatiek, dan had je dus de actieve wil van God en je had de toelatende wil. En dan zijn er dus dingen die God doet, er zijn ook dingen die hij toelaat. En dan wordt er zo gemakkelijk gezegd, kijk, het kwaad, dat laat hij toe. Alleen daar kom ik nooit mee uit. Maar misschien ligt dat aan mij. Maar als ik iets toelaat, is het net zo erg als wanneer ik het doe. Stel je voor, ik heb 2 dochters. En nou komt er een of andere schurk. En die zegt, ik wil die dochter van jou kwaad doen. En dan zeg ik, ik kijk wel even de andere kant op. Ben ik dan een goede vader? Nou, ik denk het niet. Dan laat ik het alleen maar toe, ik heb het niet gedaan. En ik kan later altijd mijn handen in onschuld wassen en zeggen, ik deed niets hoor. Ik was alleen even hiernaast bezig. Dan denk je, ja, dan heb je toch ook wel een heel triest godsbeeld. Een God die er even niet is. Hij had even wat anders om handen. En toen heeft hij het maar toegelaten. Dus dat toelaten, daar kom ik niet mee uit. Maar als ik dan dat verhaal van Job bekijk, dan denk ik, God geeft een getuigenis over Job. God zegt, Job is tamwe yashar, vroom en oprecht. En de Satan zegt, ja, dat wil ik wel eens zien. Die gaat dat getuigenis van God in twijfel trekken. Die zeggen, ja, het is geen wonder dat Job zo vroom is. Hij wordt ook aan alle kanten in de watten gelegd. Dan zou ik zelfs vroom worden. Ja, hij wordt er goed voor betaald. Nou, dan is God in wezen aan zichzelf verplicht en aan Job verplicht om die uitdaging aan te gaan. Op dat moment kan God niet zeggen, nou, Satan, kop dicht, vingers omlaag, volgende agendapunt. Want dan was de Satan op aarde rondgegaan en dan had hij overal rond verteld, ja, die Job, die lijkt wel heel vroom, maar het is geen cent waard hoor. Nee, die man zit er warmpjes bij. Het is puur eigenbelang. En dan had de Satan overal kunnen rondbazuinen. Er bestaan geen rechtvaardigen. Die zijn er niet. God heeft uiteindelijk niemand. Hij heeft alleen een stelletje strooplikkers. Die achter hem aanlopen. Omdat het zo leuk is bij hem. Voel je? Dus ter wille van de gerechtigheid. Ter wille van de tzaddik, de rechtvaardige. Komt daar dat geding, om zo te zeggen, die wedstrijd. En dan staat er ook eigenlijk niet dat God zegt, hij zij in uw hand, maar er staat geen werkwoordsvorm. Dus je kunt beter vertalen, hij is in uw hand. Want het terrein op aarde, dat is zijn terrein. Hij is in uw hand. God stelt een feit vast. God laat het niet toe, maar God stelt het feit vast. De materiële werkelijkheid, daar is de Satan de overste van deze wereld. Dat zijn de feiten. En die feitelijkheid, die is hier in het geding. En dan krijg je dus die vrienden. Oh, die eerst heel indrukwekkend bij hem komen en die 7 dagen lang zwijgen. En bij hem zitten. Kun je op 2 manieren verstaan. De ene manier is dat je zegt, het is pastoraat van de bovenste plank. 7 dagen zwijgen, dat is klasse. Probeer het maar eens. Iemand vertelde een keer, ze hadden een heel verdrietig sterfgeval en er kwam een voorganger. En die kwam alleen maar binnen en die ging een poos bij ons zitten. En hij zei, morgen kom ik weer. Nou, daar heb je het, hè. Maar daarna die 7 dagen, oh, Elie Wiesel zegt, het waren de laatste 3 vrienden van Job. Laatste 3. Meer had hij er niet. De rest haakte al af. Als het echt moeilijk wordt, hou je er niet zoveel over. En die laatste 3 vrienden, oh, dan staat er en Job vervloekte zijn dag. En dan zeggen die vrienden, ja, dit kan niet, hè. Nu moeten we er toch wel een preek tegenaan gooien. En dan krijgt Job preken in 3 fouten. Oh, ze beginnen. Oh, ze hebben allemaal prachtige preken. En Job zegt, ik geloof er geen woord van. Want weet je, kijk, en dat is nou die hele worsteling op het godsbeeld. Moet je even kijken, Job 16. Dat is dan toch wel heel indrukwekkend. Job 16. Oh, dan gaat Job in hoger beroep. En ik denk dat is ook het geheim van dat hele boek. In hoger beroep gaan. Want de NBG-vertaling zet dat er ook heel mooi boven. Hij beroept zich op God tegen God. Hij heeft dat godsbeeld dat hij mee heeft gekregen. Dat ze hem altijd verteld hebben, ja zo is God. De goede wordt beloond en de kwade wordt bestraft. En dat klopt allemaal. En Job zegt, het klopt niet meer. Dus dat godsbeeld dat hij had, en dan beroept hij zich op een ander godsbeeld dat hij nog niet heeft. Dus boven dat hele boek Job zou je 3 woorden kunnen zetten, God is anders. Of misschien wel, God, u moet toch anders zijn. En dan staat er in Job 16, vers 19, ook nu zie, mijn getuige is in de hemel. En mijn pleitbezorger is in den hoge. Och, mocht men rechten voor een man met God. Ja, dus hij zegt, ik beroep mij. Oh, dan moet ik vaak denken aan dat oude gedicht van Ibn Gabirol, die Joodse zanger uit de middeleeuwen. Die heeft daar een prachtig vers over gemaakt in 3 coupletten. Dat is eigenlijk Job 16. Die zegt, als alles buiten donker is en vrienden mij niet verstaan, dan keer ik mij van hen tot u. Vind liefde in uw ogen. En dan 2e couplet, als alles binnenin mij zo donker is, dan keer ik mij van mij tot u. Vind liefde in uw ogen. Maar dan gaat u nog een stap verder. Als uw gelaat zo donker is en ik u niet begrijp, dan keer ik mij van u tot u. Vind liefde in uw ogen. Voel je, dat is het eigenlijk. Dat is het hele verhaal van Job. Dan keer ik mij van u tot u. Dan wend ik mij van de God die ik altijd onderwezen heb gekregen. Naar de God zoals hij zal zijn. En dan kan die toch zeggen in Job 19 vers 25. Want ik weet, mijn losser leeft. En voel je, kijk, zo gaat Job. En dwars door alles heen. Ja, ik doe het nou een beetje vogelvlucht. Dan zegt hij in Job 23, maar aan mijn gerechtigheid houd ik vast. Hij kan nergens meer aan vasthouden. Job 23. En dan staat er toch in het daar wordt dan toch gezegd, de Dan zou de oprechte met hem pleiten in vers 7. En dan ook in Job 27 vers 6. Aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden. 27 vers 6. Dus Job zegt, ik heb niks meer over. Ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn bezit, mijn familie, mijn gezin, alles. Ik heb niets meer waar ik aan kan vasthouden. Ik heb alleen mijn gerechtigheid nog. Maar dat was precies ook de inzet tussen God en de Satan. Dus in feite is dat de kernvraag. Is er nog een rechtvaardige? Kijk dus, weet je waarom Job wordt aangevallen? Niet omdat hij verkeerd was, maar omdat hij goed was. Weet je waarom mensen soms lijden? Niet omdat ze niet deugen, maar omdat ze juist te veel deugen. Job werd aangevallen omdat hij boven het maaiveld uitstak. Omdat hij niet grijs was, maar wit. Nou, waarom werd Jezus verzocht in de woestijn? Niet omdat hij wat gedaan had, maar omdat hij goed was. Jan van Gijs zei vroeger, je bent de schot van de duivel waard. Voel je, dat is het. En dus, dan is het een teken van, nou, je bent blijkbaar iemand in de hemelse gewesten. En daarom komen ze op je af. Dan is die mens. En daarom wordt de gemeente aangevallen. Dus juist waar de tzadikim zijn, de rechtvaardigen. Ja, daar komen juist de aanvallen van het rijk der duisternis. Dus in wezen, de tzadik, dat is hier Job. Dat is straks Jezus. Dat is het lam en degene die met hem zijn. Dat wordt, om zo te zeggen, de inzet tussen God en het rijk der duisternis. Dus daar is een hele strijd aan de gang in die geestelijke wereld. Omdat dat getuigenis van God heeft geklonken. Daar begint het mee. God geeft een getuigenis. En God zegt, dit is mijn knecht. Zo begon bij Jezus ook. Bij de doop in de Jordaan. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. In wie ik me wel behagen heb. Prompt daarna. Dat is het eind van Matthäus 3. Meteen daarna Matthäus 4, verzoeking in de woestijn. Dat horen ze daar in die hemelse gewesten ook. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Dan zou je ook kunnen zeggen, had dat nou even zachtjes gezegd? Had dat nou even gefluisterd achter een gordijntje? Ja, je bent mijn lieve zoon hoor. Maar om dat daar nou te gaan proclameren en dan gaan de hemelen ook nog open. Ja, op die manier ga je voor het front. En op die manier wordt Job frontsoldaat. Op die manier wordt Jezus ook frontsoldaat. En de gemeente ook. En ik weet nog dat een keer een prediker zei, ja. En dan staat er dus inderdaad in Hebreeën 12, God behandelt u als zonen. Hij kan het dus ook niet voor je wegnemen. Dan kan God niet zeggen, ja, je bent wel zoon, maar ik zal je een speciale behandeling geven. En ik zal je eventjes extra koesteren en ik zal je even extra uit het front weghalen. En dan wil ik toch nog even kijken naar dat slot, want dat is denk ik toch heel belangrijk. Nou, het hele boek Job behandelen, dat zal niet lukken vanmiddag. Dan komt er ook nog een antwoord van God. Dat is trouwens wel heel mooi, dat er dan staat in hoofdstuk 38. Daarna antwoordde de Heere Job uit de storm. Uit de storm. Zo staat het er letterlijk. Uit welke storm? Uit de storm waar Job in zat. Voel je? God antwoordt je vanuit de storm waar je in zit. Oh mensen, niet zomaar uit een onweder. Maar God antwoordt je daar waar je bent. God antwoordt je vanuit die storm waar je doorheen gaat. En dan gaat God Job laten zien de hele structuur van de schepping. Maar dan ook in die schepping, de hele geestelijke wereld zit erin als beeldmateriaal. De zee die een perk wordt gesteld en het eindigt met die twee monsters, de behemot en de leviathan. Dat is dan in de NBG-vertaling de krokodil en het nijlpaard geworden, maar dat klopt niet helemaal. Aan het eind van het boek Job ga je niet naar Artis, maar dan ga je de geestelijke wereld in. En dan denk je, oh mensen, die twee oermonsters, die heb je in het boek Openbaring ook weer, beest uit de aarde en beest uit de zee. Voel je hetzelfde? Die lijn kun je zo doortrekken. God zegt tegen Job, weet je wel dat er een hele geestelijke wereld is achter de schermen. En Job, jongen, je hebt heel wat moeten knokken. Maar als je eens wist waar ik mee te knokken heb. Het is net alsof God zegt tegen Job, wat jij in het klein doet, doe ik in het grote. Jij bent frontsoldaat, maar ik ook. En je mag een klein beetje met mij meevechten. Voel je, dat is de rechtvaardige, dat is de mens die aan Gods kant staat. En waarom moest Job lijden? Omdat hij aan Gods kant stond. En dus krijgt hij een stukje van het lijden van God te verduren. Maar het is net als bij Mozes. God zei tegen Mozes, je zult mij van achteren zien. Je ziet alleen wat God al achter de rug heeft. Zie je, dat is het. God zegt, ik heb het al achter de rug. En dan mag jij er een beetje van zien. Mijn aangezicht zul je niet kunnen zien. Als je weet wat ik voor ogen heb, daar zou je gek van worden. Net als Nietzsche. Dan kunnen ze je opsluiten. Maar je zult mij van achteren zien. En dan denk je, oh kijk, Job die mag dat meemaken. En dan aan het eind dan zegt hij, ik had van horen zeggen van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Dat is een nieuwe godsbeeld. Hij zegt, God, u was toch anders. Oh, dat is zo mooi. Moet je maar eens een keer nalezen allemaal. Dan gaat Job bidden voor zijn vrienden. God zegt tegen die vrienden, weet je wat je nou moet doen? Oh, bidden zeker, zeggen die vrienden. Nee, zegt God. Absoluut niet. Job gaat voor je bidden. Vond je? Ze moeten naar Job. Niet die drie vrienden prachtige bidstond houden en zeggen, oh Heer, wees ons genadig. Nee, zegt God, daar luister ik niet naar. Ik wil alleen het gebed van Job horen. En dat is het grootste. Want dan staat er ook, en God bracht een keer in het lot van Job. In zijn bidden voor zijn vrienden. Niet daarna. Maar dat bidden voor zijn vrienden, dat was de grootste omkeer. Want zou je nou willen bidden voor die lui? Daar komen ze met hangende pootjes. Job, wil je voor ons bidden? Dan zou het ook zeggen. Jongens, jullie wisten het toch zo goed? Ga alsjeblieft een straatje om. Denk je dat ik ooit nog voor je ga bidden? Kijk wel uit. Maar het meest grootste is dat Job zegt. Jongens, kom maar. Ik bid wel voor je. Ah, dat is pas de grootheid van de rechtvaardige. Job die gaat bidden voor zijn vrienden. Ach Heer, wilt u ze ook nog nabij zijn? Wilt u zich nog ontfermen over deze drie jongens? Want ze wisten ook niet wat ze zeiden. En dan staat er nog een heel bijzondere tekst. Heb je wel eens gelezen? Job 42 vers 6. Ja, daar gaan we dan langzamerhand mee eindigen. Job 42 vers 6. Maar dat moeten we wel even goed vertalen. Want de meeste vertalingen zeggen dan, daarom herroep ik en ik doe boete in stof en as. Ja, klopt dat nou? Dan denk je, nou, dat is koren op de molen van die vrienden. Job gaat herroepen, zegt de gebruikelijke vertaling. En hij gaat boete doen in stof en as. O Heer, ik ben fout geweest. En dan zie ik in gedachten die drie vrienden erbij staan. En die wrijven in hun handen. En die zeggen, zie je het nou? Job op zijn knieën. Ja? Onze preken hebben toch geholpen. Ja, hij moet toch erkennen dat hij fout was. Goed zo, Heer. Ja. En Job maar. Ik doe boete. Maar wat staat er eigenlijk? En dan gaan we even kijken wat er vanuit de oorspronkelijke tekst staat. Shuraki vertaalt het, meen ik ook zo. En Elie Wiesel heeft het op een prachtige manier zo vertaald. En dan staat er eigenlijk, herroepen. Ja, er staat letterlijk, daarom verwerp ik. Er staat niet bij wat. Hij zegt, daarom verwerp ik. Wat verwerpt hij dan? Nou, al die theorieën over God. Alles wat hij tot nog toe gehoord heeft, al die godsbeelden, daarom verwerp ik. En staat er dan, ja, ik doe boete, ja, maar daar staat het woord negam, negamti. En negamti kan ook betekenen, ik ben getroost. Nou, vertalen we het even zo. Hij zegt, en ik ben getroost over stof en as. Dat is een letterlijke vertaling. Ik ben getroost over stof en as. Voel je wat dat is? Job zegt, ik heb nu ontdekt wie u bent. O God, ik ben gekomen tot een nieuw beeld van u. Al die andere beelden zijn opzij geschoven, zoals een gordijn opengaat. En nu sta ik oog in oog met u, met de werkelijkheid. En nu ben ik getroost. Ook over stof en as. En stof en as, dat was zijn leven geworden. Want hij zat inderdaad op de ashoop. Hij zat op de puinhoop van zijn bestaan. Maar hij zegt, over dat alles heb ik de troost ervaren. Ik ben getroost over stof en as. Ja. Hij zei, nu heb ik de troost ontvangen. Waar ik al die tijd op gewacht heb. Want ik ben bij u geweest. Ik hoef geen boete te doen. Want God zegt ook, Job heeft recht gesproken over mij. Maar nu is de troost gekomen in mijn leven. Het is niet zo dat nu alles glad gestreken is. Het is niet zo dat alle problemen nu weg zijn. Niet zo van, nou maar niet meer huilen. Misschien nog wel eens huilen. En soms zijn daar nog de tranen. En soms dan is daar nog het onbegrijpelijke en het onbegrepene. Het raadsel van het leven. En toch, over dat alles, over stof en as. Want stof is het dodenrijk en as is nog erger. Elie Wiesel zegt, na Auschwitz weten we wat as is. Stof, dat wisten we al. Stof zijt gij en tot stof zult ge terugkeren. En nu stof en as. We weten wat dat is. En dan toch. Getroost over stof en as. Het is net alsof Job zegt. Nu kan ik door mijn tranen heen kijken naar u. En dan zie ik iets van uw majesteit. Dat is dan. En ik weet niet of het je wel eens opgevallen is, dan komt Job 42. En daar komen alle spelers uit Job 1 weer terug. Behalve één. De Satan. De Satan is er in hoofdstuk 42 niet meer. Die is weg. Verder zijn ze er allemaal. Maar alleen de Satan is verdwenen. De aanklager. De hinderaar is verdwenen. En Job is profeet geworden. Zegt Karl Wolfskeel. Hij is Messias geworden. Want hij bidt voor zijn vrienden. Ja. Het eindigt met een bidstond. Ja. Dus dat is het wonderlijke van dat lijden. Dat je zegt, ja, het past nergens in. Het past ook nergens in. Ik denk, als je kijkt naar de Joodse traditie. Die heeft altijd gezegd, het lijden past niet. Het is niet in een of ander systeem in te bouwen. Zoiets van, na het zure komt het zoet. Of je moet maar zo denken. Maar het heeft altijd iets onbegrijpelijks. Dus je kunt het nooit keurig recht breien en zeggen, oh nou weten we het wel. Och, ik denk dat zijn alleen de stuurlui aan de wal. Die kunnen zeggen, ja wij weten het wel hoor. Ja, we weten ook wel waarom jou dat overkomt. We weten ook wel hoe het zit. Dat zijn de theoretici. Die kunnen het allemaal mooi verklaren. En die hebben dan vaak ook prachtige uitleggingen erbij. Maar de werkelijkheid is vaak toch anders. En in dat boek Job zie je er in elk geval iets van. Dan krijg je even een blik achter de schermen. Ja, even dat daar een duel aan de gang is. Een duel tussen licht en donker. En ja, dat keert in het boek Openbaring ook weer terug. Want daar gaat het in wezen ook om die strijd tussen licht en duisternis. Met dan uiteindelijk toch. Dan zie je daar in het boek Openbaring die opmars van die paarden. En voorop gaat het witte paard. Want wit begint en wit wint. Ja. Dat is dan toch dat uiteindelijk God zal zijn alles in allen. Dat is de finale. Maar is dat het signaal dat we gaan stoppen? Ja, het is altijd, vroeger ging dan de bel op school. Hè? Of dan kwam de pedel en die riep hora est. Dus ja. Ja, dus, maar ik denk, ja, daar ga ik dan maar mee eindigen. Misschien nog één verhaal tot slot. Dat God ervoor gekozen heeft, ja, voor de weg van de ontferming. Kijk, hè, wat we eerder zeiden, God zou veel vlugger kunnen. Als hij zou kiezen voor de weg van kracht en geweld, want dan was het al lang klaar geweest. Alleen moet je niet vragen hoe. Maar God heeft gekozen voor de weg van het geduld. Ja, dat kwam ik hier ook ergens tegen. En Gods macht is vooral ook de macht van zijn langmoedigheid. Erech apayim staat er dan zo mooi in het Hebreeuws. Hij is lang van moed. Ja, hij is langmoedig. Hij houdt het uit. Hij is een priesterlijke God. En priesters, dat zijn mensen met eindeloos veel geduld. En God heeft nog veel meer geduld. Hij gaat de priesterlijke weg. En priesters, die moeten heel veel geduld hebben. En daarom staat er ook van Jezus zo mooi dat hij zegt in Openbaring 1, ik ben de eerste en ik ben ook de laatste. Ja. Staat in een lied, hè? Gij die als allerlaatste op aarde wederkomt. Nou, één verhaal tot slot en dan ga ik eindigen. Wat betekent dat nou dat Jezus de laatste is? Soms wordt voor mij een regel tot een verhaal. De klas had gymnastiekles. En ze moesten een wedstrijd doen, hardlopen, atletiek. En daar stonden ze met z'n allen bij de start. En als je ze daar zag staan, dan wist je, daar staan er een paar en één van hen gaat winnen. En die stonden daar ook met heel veel bravoure. En die waren tegen elkaar aan het opscheppen. Ik ga winnen. Een van hen zou ook winnen. En daar stonden er ook een stel. Met de moed der wanhoop. Van ja, het is verplicht en we moeten meedoen. En, maar winnen gaan we toch niet. Want we hebben niet zoveel spierkracht. En we zijn niet zo goed getraind. En... nou ja, moet dan maar. Het startschot wordt gegeven. En die enthousiastelingen die vliegen als een pijl uit de boog weg. Lijnrecht richting finish. En die anderen die beginnen ook te lopen. De stofwolk inademend die de anderen achter zich laten. Op een gegeven moment komt een van die voorste ploeg aan de eindstreep en die wordt gehuldigd, die krijgt de lauwerkrans. En dan komt er een hele tijd niets. En het loopt al tegen de avond. En bij de finish zeggen ze tegen elkaar, zullen we maar sluiten en naar huis gaan? Komt toch niemand meer. Nou, zullen we nog even wachten. En ja hoor, als het bijna donker is, daar komen die laatsten. Helemaal uitgeput en moe en stoffig. En die slepen zich met veel moeite richting de laatste etappe. En tenslotte gaan ze daar over de eindstreep. En die achterste, die kijkt nog een keer achterom. Op het moment dat hij over de eindstreep gaat. Want hij denkt bij zichzelf, het zal ook eens niet. Ik ben natuurlijk weer de laatste. Maar op het moment dat hij achterom kijkt, ziet hij dat er nog één achter hem de finish passeert. En dat is de meester. De meester die als allerlaatste over de streep gaat. Opdat niemand tot in alle eeuwigheid hoeft te leven met dat vermaledijde gevoel. Ik was natuurlijk weer de laatste. Jezus zegt, ik ben de laatste. Ik kom achter je aan. En als iedereen binnengegaan is, ga ik binnen. Hij is de laatste. Roep dat troostwoord toe aan allen. Amen. Kijk, voel je, dat is het. En dat, ja. Vader, zo willen we u danken. Wat is dat dan kostbaar? Wat is dat groots? Dat we er iets van mochten zien. En dat we het een beetje mogen verstaan. We danken u dat u ons zo vandaag nabij geweest bent. Dat we woorden van u hebben mogen horen vanmorgen. Dat we vanmiddag ook weer iets mochten bekijken met elkaar. We danken u voor dat aloude woord. We danken u voor dat onuitputtelijke woord. Licht op ons pad. En we bidden u, wilt u het ook in ons hart uitwerken? Geef dat het toch nog wat mag doen in onze harten. Dat het een afdruk mag achterlaten. Een indruk. We bidden u, wees ons zo nabij als we van hier gaan. En leg in ons die taal van uw hart. Leg in ons die woorden van uw geest. Geef ons licht op ons pad. Wees ons zo nabij. U kent elk hart. U weet hoe we hier zitten. Misschien ook wel met vragen, met raadselen. U ziet ook de mensen met hun verborgen verhaal. Met hun tranen misschien. Of met de tranen die ze nog nooit hebben gehuild. Met het verhaal dat ze nooit aan iemand verteld hebben. U weet ervan. We leggen het in uw hand. U kent ons dieper dan wij onszelf kennen. Neem heel ons leven. Neem ook alle vragen en alle raadselen. En wilt u er iets van maken? En laat het dan maar stil worden van binnen. En dat er balsem mag zijn voor de ziel. Kom met uw genezende liefde. Kom met uw helende ontferming. En dat we dan toch mogen weten, gij gaat alle dingen voeren naar uw doel. Gij gaat ook alle mensen, heel uw schepping, thuis brengen. Het laatste woord is thuiskomst. En dan komt u zelf ook thuis. De thuiskomst van de koning. Als de laatste zonen thuiskomen en de laatste dochteren, dan komt vader ook thuis. Wees ons zo nabij. En we danken u dat u daar bent, vandaag en morgen. En dat u dwars door alles heen uw schepping zult voleindigen. U bent begonnen en u maakt het ook af. En Jezus zal ook het volle loon ontvangen op zijn arbeid. Het volle loon, een volledig herstelde kosmos. Een totaal teruggebrachte schepping. Hij zal het loon zien tot verzadiging toe. Gezegend is uw heilige naam. Gezegend is de naam van de eeuwige. En we danken u dat we dat mogen weten. Dat we de eeuwigheid dragen in ons hart. We beleven het eeuwige in de tijd. Zo bent u bij ons. Tot de volleinding. Amen.
U allen hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid. Wilt u nog eens naluisteren? Het verschijnt op cd. Het verschijnt ook op onze website www.inperspectief.com. Daar worden de studio's ook na verloop van tijd neergezet. Kunt u ze nog eens een keer naluisteren. We zien u ook graag. Binnenkort hebben we weer een studieavond. Wat is de datum, Wim? Help mij even. 14 april.
Vrijdagavond,
14 april. Dan gaat Wim een mini-cursus geven. Hij heeft het gewaagd om het te noemen zonder gezonde schuldgevoel. En wat hij daarmee bedoelt, moet u vooral komen luisteren, want het klinkt eng. Dus ik ben benieuwd wat hij erover gaat zeggen. 14 april, vrijdagavond. Dat is in de Evangelische Hogeschool. Niet hier, maar in de Evangelische Hogeschool. Ook weer aangekondigd op onze website. Wilt u nog even napraten, bent u van harte welkom om hier nog even te zijn. We gaan wel proberen om 4 uur in ieder geval thuis te zijn. Ook weer bij de kinderen. Dus dan gaan we u verzoeken om te vertrekken. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en een prettige week. 14 april is een dinsdag, Wim. Vrijdag na Pasen. Oké. Goed. Dank u wel. Tot ziens.